Dat is ook alle vrouwen gewoon in het algemeen. Een zegende dag van de moeder, de grootmoeder. Maar ook waarom niet alle vrouwen. De tantes, de zusters, de dochters. De dag van de vrouw, zou ik zeggen. Wees gezegend. De Heer creëerde de mens naar man en vrouw gelijkwaardig. Daarom past het ook vandaag om prediking iets rond het gezin en het huwelijk te brengen. Ik ga iets brengen misschien dat je nog nooit over nagedacht hebt. Maar het gezin en het huwelijk is beelddrager van de schepper. En daar gaan we eventjes doorheen gaan. Goed. Het eerste dat opvalt tegenwoordig als je over huwelijk en gezin spreekt, is dat dat eigenlijk altijd de hoeksteen van de maatschappij geweest is. Altijd. Kunt je eigenlijk geen maatschappij voorstellen waar dat het gezin geen centrale plaats neemt en daarbinnen ook waar man en vrouw elkaar het ja-woord geven en ervoor gaan. Maar als we nu om ons heen kijken naar de wereld, zien we toch wel een ander verhaal. In huwelijk en gezinnen. Heel veel echtscheidingen. Heel veel scheuring. Heel veel versnippering. Isolatie en vervreemding. Vernietiging van bestaande structuren. En voornamelijk de vernietiging van wat we al eeuwen als normaal beschouwen. Hetgeen het Bijbelse fundament wordt verscheurd. We leven in een tijd dat men meer en meer de leugen gaat in de plaats zetten van de waarheid. En wat abnormaal is, wordt normaal genoemd. Dit gaat niet verbeteren, dit gaat enkel maar toenemen. Wat je moet weten is, dingen gebeuren niet zomaar. En als gelovige weet je dat er een geestelijke oorlog is, een strijd. En we weten het allemaal als christenen, het gaat naar een eindtijd. De Heer komt terug. En die symptomen die erachter liggen, de basis van die miserie, wordt meer en meer zichtbaar. Het is ook duidelijk, zonder verheldering, zonder rijke verbloeming door Jezus ook aangekondigd. Wees op uw hoede, kijk om u heen. Weet dat wat aan het gebeuren is op de wereld geen toeval is. Het is niet toevallig. Het is een duidelijke agenda, een duistere agenda, die overal te zien is, in alles, ook in gezinnen en huwelijken. Het is niet voorbijgaand, maar het moet gebeuren. Wees niet bang. Je weet, er is redding. Maar voor de wereld die Christus niet kent, die die redding niet kent, kan dan al beangstigend zijn wat er aan het gebeuren is. De basisbegrippen gezin en familie staan momenteel onder zware druk. Dat betekent dat je kinderen gaat hebben en jongeren die eigenlijk niet meer weten wat een normaal gezin is en wat een normaal huwelijk is. Ze weten dat niet meer. En als we als kerk open staan voor iedereen van de wereld, gaan zo'n mensen ook binnenkomen. Dus als wij vanuit onze christelijke achtergrond gaan spreken over het gezin en het huwelijk, die kennen dat niet, hebben dat niet gekend. En dat kan nogal confronterend zijn. In de Verenigde Staten heeft men een grootschalig onderzoek gedaan bij 50.000 gelovige jongeren. Ik zeg wel gelovige jongeren die echt geloven, die wedergeboren zijn. En de leeftijdsgroep was 18 tot 29 jaar. Ik herhaal nog een keer, het zijn gelovigen. En daar hebben ze het een en het ander bevraagd rond de kerk in de 21ste eeuw. En het wat vastgesteld wordt, is dat er een enorme kloof is tussen jeugd en de kerk, soms oude generaties. De jeugd vindt de kerk niet meer. Het tuige is hier ook, weinig jeugd. Maar het is een fenomeen algemeen in veel kerken. En er is een grote kloof aan het groeien tussen de jeugd en de jonge generaties en de oude generaties. Men heeft gewoon eerlijk bevraagd, wat scheelt er? En een aantal pijnpunten zijn naar boven gekomen. Het eerste pijnpunt is, jonge mensen leven in een andere generatie en hebben dus onbeperkte toegang tot informatie. Access to information is onbegrensd. Een van de redenen is internet. En de grote kloof is ontstaan, zie je heel duidelijk, is rond de opkomst van internet. Wat betekent dat? Dat jonge mensen niet meer afhangen van een structuur of een machtsinstelling of een aantal gezagspersonen, maar dat ze zelf kunnen zoeken à volonté. Maar dat is een gevaar ook. Op internet vind je dus 1001 meningen, standpunten en het wordt moeilijk om nog de waarheid te zien. En ook, het internet zorgt ervoor dat er alle soorten relaties mogelijk zijn. Je kunt dus vrienden hebben in Australië en Zuid-Amerika. En ook met elkaar reizen, springt op een vliegtuig. Dus het is niet meer rond de kerktoren. Dat is een grote verandering. Dus de wereld is ons dorp geworden, ook voor deze jeugd. Een tweede punt dat naar boven komt, is een enorme vervreemding. Dus door de teleurgang van gezinnen en huwelijken, veel ontwrichte gezinnen, ook kinderen, ook gelovigen, krijgen dus een vervreemding van de kerk, die bepaalde traditionele waarden dus ervoor staat en terecht. Bijbels terecht, maar er is een kloof. Voor veel jongeren is het gezin en de familie maakbaar. Dat is iets dat je kunt samenstellen zoals met Lego-blokken. Hierdoor gebeurt er het volgende. Een deel van de jongere generatie weet niet meer wat normaal is, standaard, en zeker niet meer wat bijbels oké is. Een derde pijnpunt is autoriteit. Ieder standpunt wordt mogelijk. Je hoort iedereen en alles. Iedereen heeft gelijk. En het gevolg is een gebrek aan respect, autoriteit, maar ook aan kerkelijke en bijbelse autoriteit. Als wij zeggen in het woord van God staat, dan gaan ze eventjes achteruit. Dat is autoriteit, de Bijbel. Die wordt niet zomaar aanvaard. We zitten dus met een kloof, als we dat nu jammer vinden of niet. Het is een fenomeen. Dus kerken verouderen en de kloof neemt toe. Maar even kijken naar een aantal officiële cijfers. Ik heb een officiële bron, het is misschien minder goed te lezen, maar ik kan een aantal cijfers uithalen. Cijfers van 21, gewoon Belgische statistieken. Hoe zit het met de gezondheid van de huwelijken in België en het aantal echtscheidingen? Uit onderzoek blijkt dat de meeste huwelijken het 15 jaar uithouden. 15 jaar. 4 op de 10 huwelijken in België stranden. Markant heeft men gezien in de coronatijd nam het aantal echtscheidingen toe. Maar het aantal echtscheidingen was toch minder in corona dan net voor corona. Dus in 2019, het jaar voor corona, hadden we meer echtscheidingen. Je kunt niet zeggen, er zijn meer echtscheidingen door corona. Het is niet waar. Maar dit zijn de cijfers die toch blijven kleven. 4 van de 10 huwelijken stranden. En als ze het goed menen, houden ze het 15 jaar uit. En dan gaan ze uit elkaar en zo verder. Dat betekent als de kerk een open kerk is, dat er zo'n gezinnen gaan binnenkomen, gebroken. En dat dit een fenomeen is waar we ook moeten mee leren omgaan. Dat vermoeilijkt. Als we dus in de waarheid gaan staan, de Bijbelse waarheid, wordt het moeilijk gemaakt voor de mensen die dus het kerkelijk juist hebben. Wel volledig juist, maar dat wordt een moeilijk punt. Ik heb een andere bron geraadpleegd. Wat zijn dan de nieuwe gezinsvormen? En een aantal ga je herkennen. Dus als er 4 van de 10 huwelijken stranden in België, dat betekent dat iedereen van jullie mensen kennen met zo'n problemen in familie. Of via uw vrienden of kennissen of kinderen hoor je, dit is opgetreden. Of je hoort in het nieuws en de media. Dat kan ook niet. En ze komen ook binnen in de kerk. Maar even kijken, ik heb een bron genomen die vrij universeel is. En een onafhankelijk UNICEF. En met een leuke titel. Nergens beter dan thuis. De nieuwe, meest voorkomende gezinsvormen. We starten natuurlijk met het eerste, het traditionele gezin. Het kerngezin. Dit is ook meteen het Bijbelse gezin. Een volwassen man en vrouw leven samen en die hebben kinderen. En dat zijn meteen ook de biologische ouders van de kinderen. Dit is meteen wat wij kennen als het Bijbelse huwelijk. De tweede vorm, nieuw samengestelde zinnen. Beide ouders brengen kinderen mee uit de nieuwe relatie. Soms hebben ze nog kinderen. En de niet-biologische ouder, die krijgt dan de term plus ouder, plus mama, plus papa. plaats van stiefouder. Stiefouder heeft blijkbaar een negatieve connotatie, liever een plusouder. Een derde vorm die voorkomt, ja, eenoudergezinnen. De volwassene met kinderen, die nog altijd de biologische vader is of moeder. Vierde vorm die veel voorkomt, is het homo-lesbo-gezin. Twee mannen en twee vrouwen die samenleven, al of niet met kinderen, uit een vorige hetero-generatie. Er is mogelijkheid voor adoptie, enzovoort. Het kan ook zijn dat er draagmoederschap is, zaaddonatie, waarbij ze dus proberen een normaal gezin te vormen. Pleeggezinnen, nobele taak, waarbij dat je voor kinderen gaat zorgen. En dat, waar je niet, dat word je niet de biologische ouder, maar wel de sociale ouder. Zodanig dat die kinderen die misschien wezen zijn of ontgeemd, toch in een normaal gezin kunnen opgroeien. En dan juridisch wat meer beschermd. En naast pleeggezin kun je ook kinderen gaan adopteren. Dan word je de sociale ouder, maar ook de juridische ouder van het kind. Dan nog een vorm. Co-ouderschap, ja, echtscheiding. Man en vrouw zijn uit elkaar, zijn kinderen en dan gaan ze in bilocatie. Op verschillende adressen verblijven de kinderen. Weekendorganisatie, week. En de nieuwe partners worden ook dan de plusouders genoemd. Meestal staan die in de kou qua juridisch aspect. Ze zorgen ervoor, maar ze hebben weinig juridische inspraak. En dan heb je nog een speciale vorm. Generatiegezin. Waar men in een groot verband met opa, oma, tante, onkel, dus eigenlijk gemeenschap gaat vormen. Dit zijn de meest voorkomende momenteel in België. Er zijn er nog een reeks die minder voorkomen, maar ik ga hier stoppen. U weet dus dat het bestaat, dat het inderdaad moeilijker geworden is om nog te spreken van de traditionele gezinnen en huwelijken. Goed, het beeld dat ik u wil meegeven is, de schepper heeft het huwelijk ingesteld als verbond, maar ook het gezin als een beeld van zichzelf. En als we willen weten wat dat beeld is dat hij in die schepping geplaatst heeft, dan moeten we weten wie God zelf is. En dan kom je automatisch aan een concept die wij de heilige drievuldigheid of de drie-eenheid noemen. En de drie-eenheid is het grootste mysterie. Maar ik kan toch aanraken om een aantal zaken te kunnen begrijpen wat God zegt over het huwelijk. En God zegt over zichzelf. Ik heb ooit een keer een citaat gelezen. Als iemand begint te prediken over de drie eenheid en het duurt langer dan een minuut, begint hij te laster en onzin te spreken. Er zit daar een vorm van waarheid in, omdat we het gewoon als mens niet kunnen bevatten. Maar toch ga ik u wat aanreiken om een aantal zaken helder te stellen. De drie-eenheid is meteen het grootste struikelblok die wij als christen hebben als wij in contact treden met andere godsdiensten. Als je met moslims in conversatie gaat, zij aanvaarden één en slechts één schepper. En dan moet je niet afkomen met de vader, een zoon en een heilige geest. Voor hen zijn dat drie goden. Wij zijn dus afgodendienaars in de denkwijze van de moslims. Maar ook voor de joden. Voor de Joden, Judaïsme, is er één schepper, kom niet af met drie. Dat is dus beslissend, een struikelblok voor alle andere godsdiensten. En toch is het waarheid. God heeft zich geopenbaard in drie, Vader, Zoon en Geest. Hoe moet je dat bevatten? Er is inderdaad één schepper, één God, maar er zijn duidelijk drie personen die God vormen. In het Hebreeuws is het ook duidelijk. Adonai Echad. Echad staat voor één. Adonai is de Heer, is één. Ik ga u iets op weg helpen om het te kunnen begrijpen. Waarschijnlijk heb je dit al een keer gezien. Het kan u in de war brengen. Ik hoop het niet. Ik hoop dat het net duidelijker wordt. God is één schepper, maar drie personen in perfecte harmonie. De Vader is niet de Zoon en de Zoon is niet de Vader. De Vader is niet de Geest En de Zoon is ook niet de Geest. Maar samen zijn ze wel God. Velen zijn, ben ik al kwijt misschien. Maar dit is de kern van ons geloof. Dit gaan we ook zien, dat dit beeld gelegd is in de schepping op heel veel niveaus. Ook onder andere in arbeid, in het gezin, in de kerk. En vandaag beroeren we ook in perspectief van Moederdag naar de gezinnen, de mama's toe. Houd dit voor ogen. Het kan zijn dat je nu al strijd voelt in jezelf. Hoe zit dat? Ik ga u eerst even in war brengen en dan duidelijkheid scheppen. Jezus heeft namelijk een aantal uitspraken gedaan die dus enorm storend zijn voor andere godsdiensten, maar die voor een christen normaal zouden moeten zijn. Een eerste uitspraak. Johannes 10:30. Ik en de Vader zijn één. Ik keer even terug. Ja, maar Frankie, wat staat er daar? De Vader is niet de Zoon. Jezus zegt, ik en de Vader zijn één. Je tekening klopt niet, Frankie. Ja, ze klopt wel. Maar we gaan straks een sleutel geven om erdoor te geraken. Sprak Jezus dan niet de waarheid? Hij sprak altijd de waarheid. Dus als wij bidden tot de Vader, in de naam van de Zoon, door de kracht van de Geest, is dat volledig bijbels en correct. Er is niets mis mee. Maar hier zie je dat je al kunt struikelen als je dit krijgt onder je kiezen. Je hebt een jonge christen of iemand die pas op bekering komt, dat al struikelblok is. Als je die figuur zegt, dit is de waarheid, en dan leest die mens thuis plots een keer, ik en de Vader zijn één, dan is die zijn bodem kwijt, is zijn houvast kwijt. Ik kan je eerst in de war brengen en straks zal ik het rechtzetten, hopelijk. Nog een uitspraak. Er zitten heel rare uitspraken in van Jezus, maar je moet doorgronden wat hij probeert door te geven. Johannes 14:28. U hebt gehoord dat ik tegen u gezegd heb, ik ga heen, maar kom weer naar u toe. Als u mij lief had, zou u zich verblijden, omdat ik gezegd heb, ik ga heen naar de Vader, want mijn Vader is meer dan ik. Oei. Nog een terugkeren. Mijn Vader is meer dan ik. En daarvoor zeg je, de Vader is en de Zoon zijn één. Hoe kan de één dan meer zijn dan de andere, als ze één zijn? Als je nog niet in de war bent, ben je nu al. Nog eentje. Johannes 17:3. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, die u zonde hebt. Staat daar een N, hè? Betekent en twee. Hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan? Ja. Ik ga je nu sleutel meegeven. Hopelijk heb je daar heel veel deugd aan voor de rest van je christelijke carrière. Ik heb daar enorm mee geworsteld. Waarom? Ik ben in een wetenschappelijke wereld opgegroeid. Ik werk dagelijks in de wetenschappen. Als je daar menselijke logica op toepast, dan is er kortsluiting. Je kunt dat niet bevatten. Het is ook zo bedoeld. De schepper is zo uniek. En geen enkel wezen in de schepping is hetzelfde als de schepper. Hij is uniek. Die drievoudige aard, Vader, Zoon en Geest is een realiteit. Maar wij als mens kunnen dat niet bevatten. Ik heb daar een keer lang strijd over gehad. Ja, als je dus dat theologisch begint te kijken en zie je dus de een is meer dan de ander, maar ze zijn toch gelijk. Kortsluiting van boven. Je kunt niet met menselijke logica bevatten. Het is daarom ook een geloofsmysterie. Je hebt geloof nodig. Je hebt geloof nodig. En het zal geopenbaard worden in je relatie. Naarmate dat je groeit in je relatie met Christus, wordt het ook duidelijker. En die woorden storen niet meer. Ze vallen op hun plaats. Zoals Jacob worstelde met God, ga je elke periode hebben dat je met bepaalde bijbelpassages gaat worstelen. Ik hoop dat je dat doet, want de Heer verlangt dat, omdat je dan gaat zoeken, zijn gezicht zoeken en wijsheid vraagt. De Heer verlangt dat je worstelt met hem, om je dan te zegenen en die wijsheid te hebben. Als je nooit die worstelingen hebt, is dat misschien een indicatie dat je te weinig in het woord van God bezig bent. Als je zegt, voor mij is het allemaal oké, ik worstel daar niet mee. Als je inderdaad het woord van God niet opent, ga je ook niet worstelen en is het voor u allemaal gelijk. Dat is niet de bedoeling. U hoeft, er is een behoefte aan groei, er moet vrucht komen. Ik ga een sleutel meegeven. Waarschijnlijk zijn er een aantal die al, dat ik ook een beetje kwijt ben. Hoe zit dat daar? Ik ga een sleutel geven om zaken, ik heb er ontzettend veel gehad om door die strijd te geraken. En dan werd het allemaal heel logisch. Ah, en dat is het antwoord. En als je dat doorhebt, wordt ontzettend veel logisch. Ik ben een logica-mens, een wetenschapper. En dan, ja, dit is acceptabel voor mij. En het wordt keer op keer, als je de Bijbel gaat bekijken, keer op keer bevestigd. Je kunt er maar door geraken als je het volgende gelooft en aanvaardt. Je moet aanvaarden dat Jezus 100% mens is en terzelfde tijd 100% God. Anders ga je er niet geraken. Dit is een groot mysterie. Schepper is uniek. Jezus is ook uniek. Niemand is als Jezus. En we zingen dat regelmatig. Dit is ook de realiteit. Pas als je dat doorhebt, en er is al heel veel geloofstrijd rond de wereld, er zijn daar oorlogen voor uitgevochten. Dat is de twee naturen leer van Christus. Als je dit niet aanvaardt, en het wordt door velen niet aanvaard, tuin van Jehovah aanvaarden dus niet dat Jezus 100% is God. Aanvaarden ze niet. Moslims aanvaarden het ook niet. Joden aanvaarden het ook niet. Dat is een struikelblok. De aard van wie Jezus is. Is Jezus nu wel God? Of is hij mens? Het is en. Jezus is totaal gelijkwaardig aan de Vader in bepaalde aspecten. Volledig gelijk. De Vader en ik zijn één. Heeft niet gelogen. In zijn goddelijke aard. De Zoon is ook God. God de Zoon. In zijn natuur. In zijn essentie. In alle eigenschappen en karakter is hij 100% God. Maar als mens is hij ondergeschikt aan de Vader. In zijn menselijke natuur. In zijn functie als mens. In zijn rol als mens. In zijn positie als mens. Nu kun je ook begrijpen als men vroeg, Heer, wanneer kom je terug? En dat Jezus zegt, ik weet het niet. Dat weet enkel de Vader. In zijn menselijk aspect wist hij het niet. Echt niet. Hij sprak de waarheid, want je loog nooit. De Vader zou het hem openbaren. Als je dit als sleutel neemt, gaat er veel helder vallen. En dat hebben we nodig om naar dat gezin te gaan en dat beeld van het gezin. Maar laten we eerst naar die relaties kijken, dan gaat het veel duidelijker worden. Wat is de relatie tussen de Vader en de Zoon? Ze zijn met drie. Hier heb ik een aantal teksten genomen die duidelijk zeggen hoe dat die twee ten opzichte van elkaar staan. Ik herhaal nog een keer Johannes 10:30. De Vader en ik zijn één. Qua God zijn ze volledig gelijkwaardig. 100% God. De Geest is God. De Vader is God. Maar de Zoon is ook God. Volledig gelijkwaardig. Johannes 10:21. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Er is totale gelijkwaardigheid op het goddelijk niveau. Maar als mens onderwierp Jezus zich volledig aan de Vader. Volledig. Tot het kruis toe. Hij onderwerpt zich. En gehoorzaamheid is onderschikt. En dat vraagt hij ook van ons. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Jezus onderwierp zich als mens aan de Vader. Om volledige gehoorzaamheid tot de dood. En zegt hij, ik wil dat ook van jou. Jullie zijn geen God. Of denk je dat? Doe dat weg. Je bent de mens. En je kunt geen andere positie nemen dan Jezus als mens. Dus hij vraagt je ook aan de wil van de Vader te onderwerpen. En dan de laatste. Johannes 17, 20 tot 21. En hij bidt niet alleen voor deze, maar ook voor hen die door hun woord in mij zullen geloven. Opdat zij allen één zullen zijn. Zoals u, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons één zullen zijn. Omdat de wereld zal geloven dat u mij gezonden hebt. Menselijke logica toepassen. Eventjes meegaan. De Vader is in mij. En ik in u. Ja, dat moet stoppen. Als iets is in, kan het dan niet boven gaan. Dus als je dat probeert te proberen te naderen in onze 3D-ruimte, dan heb je kortsluiting. Maar Als je weet dat God één is, dan kan het allemaal in elkaar verwezen zijn. En duidelijk, Jezus wist wat hij zei. Het gaat over ons. Eén God, meerdere personen. Duidelijke relatie tussen vader en zoon. Goddelijk niveau volledig gelijkwaardig. Menselijk niveau onderwierp Jezus zich volledig aan zijn vader. Laten we even kijken. De minst gekende in kerken is de persoon van de Heilige Geest. Is de minst gekend in kerken. En toch is hij, mag geen onbekende zijn. Hij is God. Laten we gewoon kijken naar het aspect, de relatie tussen de Vader en de Geest. Twee teksten, er zijn er heel veel te vinden. Johannes 14:21, allemaal gekend. Het is eentje die populair is rond Pinksteren, Pinkster nadert. Maar de Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden zal in mijn naam, die zal ik u alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Duidelijk de drie personen. Je hebt de Heilige Geest als persoon. Het is de Vader die stuurt. In de naam van Jezus ziet ze alle drie en die zal u onderwijzen. God is één, maar er zijn drie onderscheiden personen. Lucas 11:13, nog een voorbeeldje. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden. De Heilige Geest wordt gegeven door de Vader. Maar we weten ook, Jezus is de doper in de Heilige Geest, weer die drie samen. De Vader schenkt, Jezus is de doper in de Heilige Geest en de Heilige Geest wordt geschonken. En dan een laatste. Hoe zit het tussen de geest en de zoon? Ook kun je heel veel teksten aanhalen. Ik neem er een beperkt aantal. Johannes 1:33, toen Jezus eigenlijk gedoopt werd in de Jordaan. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. Lucas 4:14. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea en het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. Het is enkel Jezus, de Zoon, die aangesteld is om doper te zijn in de Heilige Geest. Maar het vertrekt van de Vader en je ziet altijd die drie samenwerken. Het begint in Genesis 1 bij de schepping. Bij de schepping zie je de drie. Verschillende keer in de Bijbel zie je de confrontatie van de profeten met God. Wie zal ik sturen in onze naam? Jezus. Dat wringt een beetje. God is één. En hoe kun je dan spreken van onze naam? Omdat er drie personen zijn. Belangrijk is dat je doorhebt dat door de aard van het wezen van God, één God, drie personen, dat hij dat integraal in zijn schepping gelegd heeft. En in een van de meest fundamentele eenheden van de schepping is het gezin en het huwelijk. Als je twee personen hebt die elkaar bejegenen, in een relatie gaan staan, spreken we van een relatie. Op het moment dat je drie personen hebt, heb je gemeenschap. Ik wil u eventjes meegeven welke wonder dat wij hebben als je over nadenkt dat de Heilige Geest uitgestort is bij de wedergeborene, wat er dan eigenlijk gebeurd is. In het meest intieme stuk van God zelf, hoe hij zelf is voor eeuwigheid, Vader, Zoon en Geest, zijn altijd eeuwig in gemeenschap geweest. Perfecte relatie van respect, liefde, alles dat je wilt zit erin. God heeft ons niet nodig voor de liefde, die liefde. Hij is liefde, hij is licht, hij is waarheid. God heeft niets tekort. Maar kijk eens wat hij gedaan heeft. Door de Heilige Geest uit te storten in elk van ons, zegt hij, ik wil gemeenschap met jou hebben. Je kunt dus gemeenschap hebben met God, dankzij de Heilige Geest. Eigenlijk vraagt hij letterlijk, het meest intieme, kom maar bij mij wonen, in mijn thuis. Dichter kan niet. Dus God heeft je geïnviteerd om gemeenschap te hebben en de Vader en de Zoon ook te leren kennen. En liefde, en waarheid, en redding, en alles dat je wil. Onvoorstelbaar. Het cadeau, misschien beseffen we dat niet, hoe groot het cadeau is, De Heilige Geest ontvangen als mens is het trotse cadeau dat je kunt krijgen. Want je wordt dan een deel van de schepper. Maar hij zal nog altijd zich onderscheiden van jou. Hij blijft de schepper, hij blijft het schepsel. Belangrijk is dat je door kunt hebben, dat je gemeenschap kunt hebben met God, dankzij de Heilige Geest. Mensen die niet wedergeboren zijn, die de Heilige Geest niet gekregen hebben, kunnen dat niet bevatten. Die gaan inderdaad, zoals ik, kortsluiting hebben met dat denken en dat gaan wringen. Je hebt de Heilige Geest nodig om de waarheid te openbaren en te tonen dat je dat kind bent. Laten we even als dit kijken. Als we naar het gezin kijken, wie is het hoofd van het gezin? Strikvraag? Nee, dat is de man. Volgens de Bijbel is dat de man. Ja, mannen, zet je maar een keer recht. De man is volgens de Bijbel het hoofd van het gezin. En hij krijgt ook bijbels die autoriteit, die positie en identiteit. Dit is een duidelijke link met God de Vader. Waarom spreken we van Vaderdag en Papa? Ja, dat is de rechtstreekse implant van het beeld van God in het gezin. De positie moet ingenomen worden door de man. Als er gezinnen zijn waar de man dit vertikt te doen, of dat het een beetje ontwricht is, dan ga je daar niet de volle zegen van God op kunnen ervaren. Want God heeft een bepaalde hiërarchie. Zeer duidelijk te zien bij de zondeval. Ze hadden dan in die granaatappel gebeten. En het liep mis. Kijk maar eens wie God eerst op het matje roept. Wie roept God eerst op het matje? Niet de slang. De aanzetter van alles, nee. Niet Eva. Adam. Adam, jong. Jouw positie, hoofd van het gezin. Hoe zit dat hier, jongen? Dus als het geestelijk wat minder gaat in uw gezin, wat dan ook, ben jij als man de eerste die aangesproken wordt door de Heer om dat recht te zetten. Mannen voelen misschien ongemakkelijk, maar dat is uw taak. Je moet de hoeder zijn van je gezin. En ook als er zonde zou zijn, moet je optreden als man. De vrouw, gelijkwaardig met de man, volledig gelijkwaardig, maar positie anders. De vrouw hoort zich bijbels te onderwerpen aan haar man. En ze vormt een eenheid. Waar denk je dat je de vrouw mag plaatsen? Op de positie van de zoon. Ze zijn gelijkwaardig. Ik en de vader zijn één. Voor God zijn man en vrouw volledig gelijkwaardig. Niet gelijk, gelijkwaardig. En ze vormen een perfecte eenheid. Een huwelijk is een perfecte eenheid voor de schepper. Maar ze dient zich te onderwerpen zoals Christus zich gaf aan de vader. Als we dus een gezin hebben waar de vrouw zich niet onderwerpt aan de man, maar onderwerping heeft een slechte klank. Dus niet dat zij de slavin is en dat de man alles mag doen. Nee, nee, nee. We gaan straks kijken naar een aantal teksten die de Heer gegeven heeft van hoe dat het hoort te zijn. Maar ze hoort zich in positie te onderwerpen aan haar man. Anders kan dit ook niet de volle zegen dragen. En dan heb je natuurlijk de kinderen die voortkomen een zegen. Waar denk je dat de kinderen hun positie hebben? De Heilige Geest. De Geest onderwerpt zich aan de Vader en aan de Zoon. En de Heilige Geest zal altijd wijzen naar de Zoon. Altijd. Die één is met de Vader. In dit beeld zie je perfect het gezin. De papa, een bepaalde positie. De echtgenote waarmee je in eenheid is. Gelijkwaardig, maar die zich hoort te onderwerpen, omdat er een hiërarchie is voor God. En de kinderen die zich ook dienen te onderwerpen. Dus gezinnen waar kinderen dus de positie gaan innemen van pa of ma, loopt ook mis. Heb je niet de volle zegen van God. Hij heeft een bepaalde hiërarchie gemaakt in zijn schepping, in zijn gemeente, maar ook in het gezin. Laten we even kijken, laat de Bijbel zelf spreken en de haak afsluiten. Enkele bijbelteksten rond man en vrouw in het huwelijk en het gezin. Begint al in het begin, Genesis 2:24. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. God heeft het zo beschikt. Op het natuurlijke zijn ze gewoon één. Andere positie, maar totale gelijkwaardigheid. Goed. Efeze 5:25. Mannen, hoe luisteren? Oortjes open. Mannen, heb uw eigen vrouw lief. Staat er eigen vrouw in? Eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven. Het is de eerste taak van de man om liefde te schenken aan zijn vrouw. Mannen die daarin tekortschieten, zijn bijbels niet oké. Een basisbehoefte van een vrouw is zich beschermd, veilig gerespecteerd te voelen en liefde te krijgen. Liefde, liefde, liefde. En die liefde moet dezelfde zijn als Christus de gemeente lief heeft. Mannen, we moeten naar onszelf kijken. Zijn we soms egoïstisch? Zijn we soms een beetje lomp? Uw vrouw, uw eigen vrouw, heeft uw liefde nodig. Ontzeg haar dat niet. Maar we gaan ook kijken naar de dames. Dames, even uw aandacht. Efeze 5, 22, 23. Vrouwen, wees uw man een mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Ook onderwerpen mag geen negatieve klank geven. Het is gewoon de positie aanvaarden van de man als priester van het gezin. Meer is het niet. Hij is het hoofd van het gezin en hoort ook die taak te doen. En wat van een vrouw gevraagd wordt voor een man, is niet liefde, maar eerst en vooral respect. Een vrouw die haar man niet kan respecteren, heeft de Bijbel ook niet begrepen. Dit is de natuurlijke orde die God ingesteld heeft. En we kunnen daar verdrietig over zijn, of zaken dat we meegemaakt hebben, of we zien dat bij buren, collega's, vrienden of wat dan ook. Dan kun je raden waar het soms een beetje misloopt. Zonder een oordeel te zetten, het zijn feiten. Dan gaan we ook kijken naar de kinderen. De relaties van de kinderen ten opzichte van de ouders. Colossenzen 3, 20. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dit is wel behaaglijk voor de Heere. Is dat een taalfoutje? Behaaglijk voor de Heere. Zie je? Wees als kind gehoorzaam aan je ouders. Dat is hetzelfde, dat beeld van die Heilige Geest die zich onderwerpt aan de Vader en de Zoon. Ook wel zinnen waar dit misloopt, waar kinderen de positie binnen in te nemen van de papa of de mama, loopt verkeerd. Spreuken 1:8 gaat over de opvoeding. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. Dus wat je meegekregen hebt van pa en ma, mag je beschouwen als een kleine schat, een krans, een schakel om je net. Gezellig zijt gij die allemaal een goede thuis gehad hebt, met een goede liefhebbende papa en mama. Het is een krans, het is een ketting die voor de eeuwigheid meegaat. Je snapt hoe erg het is als er wezen zijn, dat God altijd een hart heeft gehad voor de wezen en die geen papa en mama hebt. Bid dus ook voor de wezen. Heel belangrijk. En dan de laatste, Efeze 6, 1 tot 3. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en je moeder, dit is het eerste gebod met de belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op aarde. Hier zegt God een belofte op. Kinderen, als je je vader en je moeder eert, dan ga ik u iets beloven. En zijn belofte is ja en amen. Het zal je goed gaan en je zal zelfs lang leven. Je snapt dus in veel gezinnen waar dat mis aan het lopen is, waar dat er geen respect is voor de pa of de ma, dat God die belofte niet kan houden. Dat dat moeilijk wordt. En dan wil ik afsluiten, omdat ik een oproep wil doen. Besef, het Bijbelse huwelijk en het gezin worden aangevallen. En die aanval gaat toenemen. Laten we even kijken naar de haatlijst van de duivel kijken. De duivel haat God. Grondige haat. En heel zijn wezen. Hij haat God de Vader, God de Geest en God de Zoon. Als je dat niet gelooft, dan moet je gewoon een keer kijken wat er gebeurd is op Goede Vrijdag. De duivel of de tegenstander haat ook het werk en de schepping van God. Kijk even naar de toestand van de aarde. Ik kan niet zeggen, de aarde staat er goed voor, hè? Kijk gewoon naar de schepping, wat er aan het gebeuren is. De mens die samenwerkt met de boze, wat we met de planeet aan het doen zijn. Maar we gaan dat oplossen, hè? We gaan naar Mars. Laten we eerst alsjeblieft die parel in de kosmos goed swanieren. Laten we eerst op aarde de dingen goed zetten voordat we naar de maan en de Mars gaan. De duivel of de tegenstander gaat ook de mens, elk een van ons. Geloven of niet geloven speelt geen rol. En hoe komt dat? Omdat het beeld van de schepper in elke mens zit. Hij haat elke mens. Toen Adam gecreëerd werd, hij was hoofd van de aanbiddingsdienst, de hoogste cherubijn. En dan heeft God gezegd, kijk, ik heb met een parel gemaakt, Adam en Eva. Jij zult buigen voor hen. En dat heeft de duivel niet willen pakken. Zo hoog moet was te hoog. Heeft niet in de knieval willen doen zoals God het gewild heeft. God heeft het in een bepaalde manier gewenst. Hij is de parel van mijn schepping, de mens. En hij zal vergeven worden boven de engelen. Degenen die wedergeboren zijn, zullen vergeven worden boven de engelen. En dat heeft de duivel niet gepikt, op geen enkele manier. Er is één positie die de duivel niet kan innemen. Dat is de knieval. Hij kan die positie, die nederigheid, niet innemen. Hij wil het ook niet. De duivel haat ook de kinderen van God. De wedergeborenen. Waarom? Ze zijn de beelddrager van Christus. De duivel haat absoluut het woord van God. Moet ik kijken in de geschiedenis hoeveel pogingen er gedaan zijn om de Bijbel te vernietigen. Je kunt het niet bijhouden. Tot nu toe wordt men altijd, gaat men proberen die Bijbel te vernietigen. Er zijn heel veel landen dat je geen Bijbel binnenkrijgt, hè? Kijk maar naar Open Doors. Mensen die Bijbel smokkelen, spelen met hun leven in bepaalde handen. Als je in bepaalde moslimgebieden een Bijbel hebt, dan moet je zeker zijn dat ze een bezoekje gaan brengen en u in het beste geval niet vermoorden. De tegenstander gaat ook het volk van God. Dat is Israël en andere, alle wedergeborenen. En dat wil ik ook zeggen. De duivel gaat ook absoluut de gemeente. Als er één op de vernietigingslijst staat, is het ook de gemeente van Koekelaren. Hij kijkt daarvoor. Hij verlangt dat er ruzie komt. Dat we elkaar gaan haten. Dat er tweespalt komt. Dat de zonde binnenkomt aan volonté. Hij hoopt dat. En hij zal staan juichen en applaudisseren. Bid voor uw gemeente. En dan als laatste punt. Hij gaat werkelijk het gezin en het huwelijk. Het is de afdruk van de schepper. De bron waar je liefde hebt. Eenheid en gemeenschap, zoals dat hij het wil. Je hebt misschien nog gehoord van het drievoudige snoer. Dat is man en vrouw, maar kinderen mogen er ook bij. Samen met de schepper is zeer sterk. Mijn oproep is, in functie van moederdag ook, bid voor alle huwelijken. Bid voor alle huwelijken, gelovig of niet. Bid voor de huwelijken van jezelf, van je kinderen, van je kleinkinderen, van je buren, van je collega's. Dit staat op de vernietiglijst van de boze. En het gaat niet verminderen, enkel nog toenemen. We zijn vrije val aan het maken, want de Heer komt terug. Geestelijk gezien gaan we in de goede richting, want Jezus komt terug. Maar wereldse gezien gaat op dit aspect, gezinnen en huwelijken, vrije val. Bid ervoor. Bid voor de huwelijken. Dat is mijn oproep. Dank u voor uw aandacht.